Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Aldehuis uit Coevorden voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is zuster Dijkstra en de collecte is voor eigen kerk. Na de dienst is er koffie drinken. Woensdagavond is de catechisatie, groep 1 om 6:30, groep 2 om 7:15 en om 8:30 is de gebedskring. Alles in de zaal van de kerk. Volgende week zaterdag 9 april is er synodevergadering in Noordwijk. Aanvang om 9:30 en iedereen is van harte welkom. Volgende week zondag is er dienst om 10:00 waarin dominee den Admirant uit Hogeveen hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 89, de versen 1 en 7.
Gemeente, laten wij samen stil worden voor Gods aangezicht. En wij belijden dat onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in alle eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn vaderhand ook aan ons leven begonnen is te doen. Genade u in vrede van God de Vader, van Christus de opgestane Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Yeah.
Gemeente, laten wij samen de Heere God om zijn genade en om de kracht van zijn Heilige Geest bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat het weer zondag is. Opstandingsdag, eerste dag van de week. Dag om gezegend te worden, om de nieuwe week weer in te gaan met uw kracht. Wij danken u voor het leven dat we uit uw hand mogen ontvangen. En Heere, wij bidden ook of u ons wilt aanzien in uw genade. Doe weg van ons alles wat een belemmering vormt tussen u en ons, maar ook tussen mensen onderling. Vergeef ons onze schuld. Dat mogen wij tot u roepen, omdat we weten van hem die gekruisigd is en opgestaan. Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En zo bidden wij u of u ons in deze dag, in deze eredienst ook, Heere God, wilt zegenen met uw genade. Dat we niet alleen die woorden van genadeverkondiging horen, maar dat die woorden ook ingang in onze harten mogen vinden. En dat we er niet alleen ja en amen op zeggen, maar ook ja en amen op doen. Want dat is vaak een groot probleem in ons leven. Wij geloven het wel, we belijden het wel. Maar om die belijdenis ook in daden om te zetten, dat is vaak een hele moeilijkheid. En daartoe hebben we ook nodig, Heere God, de kracht van uw Heilige Geest. Want als het aan onszelf zou liggen, als de kracht uit ons eigen lichaam geperst zou moeten worden in geest, ach, dan zou het hopeloos misgaan. En daarom bidden we ook, of wij voor ons doen en laten ook de kracht van uw Heilige Geest te mogen hebben, ook nu in deze dienst. Dat uw Heilige Geest over ons mag komen, dat het in ons mag stromen en dat het mag worden tot een fontein die springt en eeuwige leven, zoals uw Heere Christus dat zelf hebt beloofd. Zo bidden wij u, zegent u ons dan in deze dienst en neemt u ons bij de hand dat wij de schriften mogen verstaan, dat we het woord van uw evangelie met blijdschap mogen ontvangen en dat we als de kameling van Candace onderweg mogen gaan naar de plek waar we wonen, waar we werken, ons eigen Galilea, waar Jezus ons is voorgegaan, uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u een bekend woord uit de brief van de apostel Johannes. Daar zegt hij, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft en wie niet, we hebben een voorspraak bij de Vader. En die voorspraak, die heet Jezus Christus. Hij is de rechtvaardige. Hij is de verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. En verzoening betekent ook dat je opnieuw mag beginnen. Verzoening betekent ook dat God je bij de hand wil nemen. Dat doet hij in de schuldvergeving, maar dat doet hij ook wanneer hij ons vanuit die rechtvaardiging heilig maakt. Dat we ook weten in zijn voetsporen te mogen gaan. Daar zegt Petrus, wees allemaal eensgezind. Vol medelijden, hebt elkaar van harte lief en wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of lasten met lasten, maar zegent daarentegen. Want daartoe zijn we geroepen dat we zelf ook een zegen zouden ontvangen. Want wie het leven wil liefhebben en de goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Hij moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Hij moet de vrede zoeken. Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren op hun smeekgebed. Maar het aangezicht van de Heere God is tegen hen die het kwade doen. En wie zal u kwaad doen als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij ook lijden om de gerechtigheid. Toch bent u zalig. Wees dan niet bevreesd. Zoals zij bevreesd zijn, en laat u niet de verwarring brengen, maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder van die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Maar doe dat zachtmoedig en eerbiedig. Met andere woorden, een christenmens kan niet eigenwijs zijn en zeggen van ik weet het allemaal. Hij wijst altijd op zijn Heer. Onder het kruis de weg gaan. We gaan samen zingen uit die prachtige Psalm 119. Ik klem mij vast aan uw getuigenis, Heere, laat mij nooit te vergeefs op uw woorden hopen. Psalm 119, de 12e vers. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Onder deze bede uit Psalm 19 lezen wij uit de brief aan de gemeente van Korinthe, de eerste brief, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot 22. Dan zingen wij uit 222 de versen 1 en 3. Dus 1 Korinthe 15, 1 tot 22, gezang 222, 1 en 3. 1 Korinthe 15. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor de zonde overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gesteld hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hem die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding van de doden door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Tot zover de schriftlezing. Zalig zij die het woord Gods horen en dat bewaren. Lof zij u Christus. Gemeente, naar de preek zingen wij van gezang 215 en daarvan de verzen 1 en 2. Ik had het hele lied opgegeven, maar we bewaren het derde couplet voor na de geloofsbelijdenis. Want na de geloofsbelijdenis had ik geen lied opgegeven. Dus 215, 1 en 2 naar de preek. En dan het derde couplet na de geloofsbelijdenis. De tekst voor vanmorgen is uit 1 Korinthe 15 vers 17, waar wij deze woorden uit de schrift horen. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. Dan bent u nog in uw zonden. Dan is uw geloof zinloos. Het NBG zegt zonder inhoud. Een andere vertaling zegt waardeloos, heeft geen nut. Ijdelheid der ijdelheden is het dan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben vanmorgen gelezen op deze eerste zondag na Pasen het oudste Paasevangelie. Waarschijnlijk is dit het oudste getuigenis in de schrift dat we hebben over de opstanding van Christus. Nog ouder dan de evangeliën. Daar strijden de geleerden altijd nog wat over, maar dat is ook niet belangrijk. Het gaat om de hoofdzaak. Om de hoofdzaak van de rots waarop de kerk gestoeld is. De opstanding van Jezus Christus. Want als hij niet is opgestaan, dan valt alles weg. Als het graf gesloten was gebleven, dan was de kerk ook niet ontstaan. Dan was alles een fabel geweest. Dan was de leugen dat hij uit het graf geroofd was een waarheid geworden. En die waarheid had ervoor gezorgd dat het fundament van de kerk weggevallen was. Maar wat hier staat, is eigenlijk de kern van alles. Christus is opgestaan. Daarom vieren wij niet meer de Sabbat, maar vieren wij als christenen de dag van de opstanding. De dag des Heren. Als je in een moderne agenda bladert, en ik heb er zelf ook zo eentje, dan begint de eerste dag van de week morgen pas, op maandag. Maar de wereld is de tel helemaal kwijt. En waarom is de wereld de tel kwijt? Omdat zij geen rekening houdt met Christus. Want hij is de eerste. Hij is de eersteling van de dagen, ook de eersteling van de dagen der week, om zo maar te zeggen. Hij staat op, het is zondag. Niet meer die oude dag die naar de zon genoemd is, naar de zonnegod. Maar hij is, deze dag is de dag des Heren. Naar de zon der gerechtigheid genoemd. En daarom komen we samen. Daarom vieren wij ook op deze zondag na Pasen het licht van hem die zelfs het donkere graf gemaakt heeft tot de doorgang naar het eeuwige leven. Want de dood kan ons niets anders meer maken dan de loper uitleggen naar de hemel, weet u dat? En daarom heb u het misschien ook wel gezongen. U jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie in het geloof op Christus ziet, die vreest voor dood en duivel niet. En dat wil niet zeggen dat we geen vrees hebben. Want de wereld leeft wel in angst, laten we wel wezen. Maar in die angst mogen wij ook weten dat er iemand naast ons is. Dat we in alle bedreigingen van het bestaan zien op hem die de Heer der Heren is, de Heer van Pasen. Paulus begint zijn opstandingsevangelie met het uitroepen van datgene wat hij zelf ervaren heeft. En dat is het ook, hè. Het is het uitroepen van het heil dat God ons gegeven heeft. Ik maak u bekend, broeders, dat evangelie dat ik u verkondigd heb. En dat u ook aangenomen hebt en waarin u ook staat. Verkondiging heeft met evangelie te doen. Niet met eigen mening, maar heeft te maken met het woord van onze God. Want dat evangelie, zegt hij, daardoor wordt u zalig. En betekent zalig nou alleen dat je in de hemel komt? Ja, dat mag een uiterste consequentie zijn. Maar zalig betekent ook dat je in dit leven je hoop op Jacobs God gesteld hebt. Zoals Psalm 146 dat zo prachtig zingt. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Nou, dat is het. En te meer nog, nu wij weten dat zelfs de dood verslagen is. Te meer nog, nu wij weten dat ook de macht van de zonde gebroken is. Want de zonde heeft te maken met de dood. Dat komt hier zo nog. Het is mij overgeleverd, zegt Paulus. Ik heb het ontvangen. Christus is gestorven voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. Hij zegt, het bewijs ligt in de schrift zelf. Hij is begraven, hij is opgewekt op de derde dag, ook weer overeenkomstig de schriften. Hij heeft het niet zelf bedacht. Nee, het is de schrift die ons dat zegt. En dan verschijnt hij aan Kefas, aan Petrus en daarna aan de 12. En op het allerlaatst zegt hij, is Jezus ook aan mij verschenen. En dat is in alle brieven van Paulus opnieuw aan de orde, dat hij de gemeente van Christus vervolgd heeft. Dat hij in elk geval het evangelie niet waard is. Dat hij in elk geval een mens is die eigenlijk geen plek onder de zon had mogen hebben. En toch, toch heeft God hem in genade aangenomen en die bijzondere genade gegeven dat hij een verkondiger van een evangelie mocht worden. De gebeurtenis naar Damascus staat zo sterk in zijn geheugen dat hij altijd opnieuw in elke brief daaraan refereert. Dat is te meer ook een versterking, een uitvergroting zou ik bijna willen zeggen, van die genade die Christus aan hem gegeven is. Want ten laatste is hij ook aan mij verschenen als een ontijdig geborene, als een misgeboorte. Een misgeboorte dat het leven niet ziet. Zo ziet Paulus zichzelf. En toch, toch heeft de Heere hem een genade aangenomen. Want, zegt hij, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Ik heb mij meer mogen inspannen dan ze allen. Ach nee, ik niet. Christus heeft mij zo vastgegrepen, dat ik door zijn kracht zo gegrepen werd, dat ik onderweg mocht gaan. En dat evangelie heb verkondigd. Aan u ook, Korintiërs. En nu waren er in Korintiërs nogal wat vragen over de opstanding. Ja, ze geloofden wel dat Christus opgestaan was. Dat geloofden ze wel. Maar dat ze dan zelf zouden opstaan. Dat er een opstanding van de doden zou zijn. Daar geloofden ze niets van. En hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat voert nou een beetje te ver om dat nu uiteen te zetten. Maar het gaat er wel om dat daar grote twijfels waren in de gemeente. Aan de eigen opstanding. Hoe zit dat nou met je eigen leven? Als Christus opstaat uit de doden, is dat iets wat te maken heeft met jouw leven? Ja, natuurlijk, zegt Paulus. Maar hij zegt, als er geen doden opstaan, als dat zo zou zijn, hè, dan is Christus ook niet opgestaan. Hij keert het als het ware om. Als er geen opstanding der doden is, dan heeft de opstanding van Christus kennelijk geen nut gehad. Want er is er maar eentje opgestaan en verder niet en dan is het afgelopen. Als er geen opstanding van doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. Dus hij verbindt dat. Geen opstanding der doden, dan kan Christus ook niet opgewekt zijn. Want weet u waarom Christus opgewekt is? Omdat hij gedragen heeft de straf die ons de vrede aan zou brengen, Jesaja 53. Voor onze schuld aan het kruis genageld. En die schuld is weg. Daarom staat hij op. God geeft antwoord op Goede Vrijdag. En daarom vieren we Pasen. En dan zegt hij, als dat niet zo is, dan blijken wij valse getuigen van God te zijn. Dan hebben wij namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt die hij helemaal niet opgewekt heeft. En dan zullen er ook geen doden opgewekt worden. Dat klopt. Dan blijft alles bij het oude, dan is er niets veranderd. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan Christus ook niet opgewekt zijn. En als Christus niet is opgewekt, dan komt onze tekst. Als Christus niet is opgewekt, zegt hij, dan is ons geloof zinloos. Dan is ons geloof helemaal zonder inhoud. Dan is het een fars. dan zijn we ook nog in onze zonde. En dan zeggen mensen wel, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, dat heeft er nou alles mee te maken, want dat is de kern van de verkondiging. Hè? Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Ja, natuurlijk. Dat klopt ook. Als wij de band met Christus verliezen, dan verliezen wij alles. En dan, als wij zeggen, als Christus niet is opgewekt, als dat zo zou zijn, zegt hij, dan is ons geloof zonder inhoud. Dan is ons geloof zinloos. En waarom is het dan zinloos? Wat bedoelt hij daar nou precies mee? Nou, daar bedoelt hij dit mee. Waarom is Christus gekomen? Om onder ons leven te schuiven. Daarom wordt hij geboren. In de stal van deze wereld, in Bethlehem, waar wij een varkensstal van gemaakt hebben. Hij schuwt dat niet om de hoge hemel te verlaten. Hij heeft dat niet als een roof geacht, zegt Paulus in Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf ontledigd. Waarom? Om ons vol te maken. Om ons vol te maken met zijn genade. Om zichzelf zo klein te maken, opdat wij hem zouden kunnen vinden. In de stal van Bethlehem kan toch niemand hem voorbij lopen. Hij komt om onze schuld. Om ons van de schuld te bevrijden. Daarom komt hij. En weet u wat het allereerste woord is van zijn verkondiging? Bekeert u. Het evangelie is er. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Dat is het allereerste van de verkondiging. Als Jezus zijn mond opendoet ter verkondiging, dan zegt hij niet van jullie zijn allemaal lieve mensen. Nee, dan zegt hij jullie zijn allemaal zondaars. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is daarbij gekomen. En weet u wat bekering is? Bekering is dat je jezelf naar de zon van de gerechtigheid keert. Dat je afziet van jezelf en ziet op hem die het leven is. Daar gaat het om. Zonde, dat is God de rug toekeren. De dwaas zegt in zijn hart, zegt Psalm 14, er is geen God. Want dat zeggen veel mensen. Maar ook veel christenmensen. Ja, die zeggen dat niet, maar die doen wel alsof. Die zingen misschien vroom, maar die bidden ook. Maar hun handen staan een beetje anders dan de gebedshouding, maar al te vaak. Dan moeten we altijd naar onszelf kijken. Kijk, als je zegt, ik geloof in Christus, dan betekent dat ook dat hij speciaal voor jou gekomen is daar in Bethlehem. Dat hij speciaal door het Galileese Joodse land gegaan is, ook om jou te ontmoeten. Jij, Farizeeër of Sadduceeër of Samaritaan of tollenaar of bedelaar of Zacchaeus in de boom verscholen. Hij staat vandaag bij onze levensboom en hij roept ons naar beneden. Hij roept ons bij de bron. Hij stuurt onze leven in om het ambt van mens zijn opnieuw op te pakken. Bekeert u. Doe wat hij zegt. Net zoals op de bruiloft van Cana. Waar Jezus was en de wijn op was. Waar Maria tegen de dienaren zegt van, wat hij u ook opdraagt, doe dat. En daar gaat het eigenlijk om. Als wij zeggen dat wij van Christus zijn en christenen genoemd worden, dan mag dat ook blijken uit onze handen. Want als het niet zo is, zegt Jacobus, dan is uw geloof waardeloos. Dat zijn harde woorden, maar dat is hier natuurlijk ook een beetje zo. Hè? Als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zinloos. Dat verbindt hij dus met de relatie die wij met onze Heer hebben. Christus is opgewekt, dan zal ook dat geloof vrucht krijgen. Dan zal ook dat geloof fris en groen naar buiten komen. Dan zal het zijn tot genezing van allen die op onze levensweg komen. Dan zal het zijn zoals de Bijbel het ook zegt. Dan mogen wij vruchten dragen. Want als wij zeggen in ons doen en laten dat Christus niet is opgewekt, dan is dat geloof zinloos. Dan kun je belijden wat je wilt, maar dan heeft het geen zin. Want dan bent u nog in uw zonde. En wat is dat nou? Dat je in je zonde nog blijft. Wat is dat dan? Je kunt ook in je zonden volharden. Je kunt ook in je zonde persisteren, om daar eens een moeilijk woord te gebruiken. Dat betekent vasthouden aan datgene wat je doet, wat buiten de orde is. Maar, zegt hij, als Christus niet is opgewekt, dan is dat geloof dus zonder inhoud. Dat betekent, als wij zeggen dat Christus niet is opgewekt, dan betekent dat dat zonde ook in ons leven niet is weggenomen. Dan zullen we ook in de zonde sterven. En dat is verschrikkelijk. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Dat zijn hele harde woorden die Paulus hier spreekt. Maar het heeft alles met de praktijk van vandaag te maken. Wij geloven. En wat geloven wij dan? Wat mogen wij geloven? Hoe leven wij uit het geloof? Wij geloven dat Christus inderdaad voor ons gekomen is. Dat hij voor ons gestorven is. Dat hij voor ons door de dood heen gegaan is en het nieuwe leven aan de dag heeft gebracht. Dat is het geweldige van de opstanding. Dat is ook de vreugde van de opstanding. Dat we ook mogen weten dat we niet meer geknecht worden door de zonde. Want weet u wat die zonde in principe is? Dat is God loslaten. Willens en wetens God loslaten. Aan God voorbij zien. Willens en wetens je eigen weg gaan. In je zonden blijven betekent ook in je zonden sterven. En dat is ook de ernst van de verkondiging hier. Dat Paulus in deze woorden tegen de Korintiërs zegt. Mensen, voor ons is het zo van levensbelang. Dat wij op dat getuigen, of dat belijdenisstuk mogen staan. Christus is opgewekt. En waar wij dat geloven, dan worden wij ook bevrijd van de zonde. Want het kruis heeft daar immers gestaan. Dat kruis waaraan hij geroepen heeft. Het is volbracht. Ook voor u en voor mij. Ik ben vrij. En daarom mag ik ook weten dat de zonde in die zin zijn uitwerking verloren heeft. Want wie zondigt zal eenmaal sterven. Dat is de consequentie ook van de zonde. Zoals de Heer het al gezegd had in het paradijs tegen Adam en Eva na de zondeval. Wie daarvan eet, zal de dood sterven. Wij niet anders. En nu is juist het geweldige wonder van Pasen. Dat die dood ons niet meer kan vangen. Waarom niet? Omdat de zonde weggedaan is door Christus. Omdat de zonde door Christus weggedaan is, weggedragen is aan het kruis. Daarom ben ik vrij. Daarom ben ik vrij. Alleen in hem. Want zonder hem ben ik heel snel weer op die oude weg. Heel snel. Daarom, heb het ook gezongen, daarom is het ook nodig dat we ons van dag tot dag vastklemmen aan dat getuigenis. Heren, laat mij toch de weg van uw geboden lopen, zegt die oude Psalm 119 al. Ver, ver, ver voor Pasen. En dan komt hij, die alle geboden ten einde toe volbrengt. Die gebonden wordt om ons te ontbinden. Die verlaten wordt opdat God ons voor eeuwig vast zal houden. Die gekruisigd wordt opdat wij niet meer in onze zonde zouden sterven. Die opstaat opdat wij mogen weten dat die opstanding der doden ook voor ons een vaste garantie is. Want hij is het. Hij is het geweldige, het goddelijke onderpand voor ons. Opdat wij in vrede en in vreugde van het geloof zullen leven. Nee, je geloof met Christus is vol zin en vol inhoud. Dan ben je niet meer in de zonde. Maar je mag zien op hem. Hoewel we zondige mensen blijven tot onze snik, tot onze laatste snik. Maar we hebben een voorspraak bij de Vader. Christus de rechtvaardige hebben we vanmorgen gehoord. En dat maakt alles uit. En zo gaan wij vrolijk voort na Pasen. Verheugend ons in de Heere, die ons heeft verlost en die ons eenmaal doet naderen tot zijn voorhoven. Zo is het evangelie, een woord voor elke dag. totdat de dag eindigt in het licht bij de Heere. Amen. We willen ons geloof belijden en ik mag u verzoeken, voor zover dat mogelijk is, op te staan van uw zitplaatsen. Wij zingen dan het laatste vers van 2:15 na de belijdenis. En ik lees u vanmorgen uit de Heidelbergs Catechismus, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland en zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haren van mijn hoofd vallen kan, ja, zelfs dat alle dingen tot mijn zaligheid moeten dienen. En daarom verzekert hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan als een kind van hem te leven. Amen. Gemeente, wij willen de Heere samen danken en bidden. Wij doen ook dankzegging voor het feit dat broeder Westra weer uit het ziekenhuis is. En dat hij zo blij is dat het zo goed gaat. En dat er jaren aan zijn leven zijn toegevoegd. Wij willen danken. Heere God in de hemel, wij danken u voor uw heerlijk evangeliewoord. Wij danken u dat we samen mogen zingen en u loven en groot maken in ons lied. En dat we nu ook bij u mogen komen in ons gebed. En dat we onze handen leggen in uw handen, in vertrouwen. Want u bent onze God en Vader, tot wie we mogen gaan en alles mogen zeggen. De blijde dingen, maar ook de verdrietige dingen. De heerlijke dingen, maar ook de donkere dingen. Wij komen bij u, Heere God, om u te danken voor het leven en voor gezondheid. Wij komen tot u om u te danken voor vrijheid en voor vrede. Dat we wonen in een land waar vrede is. En waar we in alle rust naar de kerk mogen gaan en kerk mogen zijn en kerk mogen vieren. We weten ook dat vele andere christenen dat heel anders moeten doormaken. Die worden achtervolgd en opgejaagd. We denken aan al uw kinderen in Pakistan. Waar het steeds nijpender wordt voor alle christenen. In Syrië. Maar ook in vele andere delen van de wereld. Haast te veel om op te noemen. Waar zelfs miljoenen christenen bedreigd worden. En vaak hebben wij zelf niet in de gaten wat voor geweldige gaven wij uit uw hand gekregen hebben. En wat voor een machtig evangeliewoord. Dat we een woord hebben voor de wereld, ook in ons eigen vaderland. Waar het christelijke Nederland van vroeger het heidendom van vandaag geworden is. Waar ook sommige partijen heel goed geworden zijn om christenen in een lelijke hoek te zetten. En het gaat allemaal heel voorzichtig, zonder dat je het merkt of nauwelijks merkt, maar het is er wel. Heer, geef ons ook moed en kracht om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En laat ons gelovig zijn toch niet een kwestie zijn van alleen maar achter de huisdeur. Maar laat dat een kwestie zijn van leven. En werken. Laat dat een zaak zijn die ons hart heeft. Dat ons geloof een geloof is met inhoud. Dat mag gezien worden. Dat mag gehoord worden. Dat mag gemerkt worden. Heren, wij danken u dat we dat evangelie hebben mogen ontvangen. We bidden u ook voor al die kinderen die moeten vluchten. Omwille van hun leven. Ze zoeken een herberg, een huis, een deur die open gaat. Maar wat is het allemaal moeilijk geworden? Wat is het allemaal complex? Heel erg. En daarom bidden we ook om wijsheid voor allen die ons regeren hier, maar ook in deze grote wereld. Zo bidden wij ook, Heere God, voor alle mensen die het slachtoffer geworden zijn van terreur. Die in diep verdriet gedompeld zijn door die vreselijke aanslagen die we hebben gehad. We bidden voor alle mensen die leven in angst vanwege meer geweld, steeds meer. En het is net alsof de duivel steeds meer macht krijgt. Onder het mom soms van religie, wat helemaal niks, maar dan ook niets meer met God te maken heeft. Met een doorgedraaide waanzin om de wereld kapot te maken en alles wat u daarin en daarop gegeven hebt. Heere God, een doldwaze wereld is het. Een wereld die zeker in het Westen aan u voorbij probeert te leven. En u probeert te reduceren tot nul. Maar we danken u dat we als gemeente er mogen zijn, ook met ons gebed. En daarom bidden wij voor deze wereld en voor onszelf. Dat we staande blijven. En daarom bidden wij voor al uw kinderen, voor uw volk Israël. We bidden voor allen die zo in de nood van het leven zijn terechtgekomen. Dan kun je ziek worden, dan kun je bedreigd worden, dan kunnen er zoveel dingen gebeuren waardoor je geen gat er meer in ziet. Heren, zegent u hen allen en geeft u een nieuwe weg. En laten we ook er zijn als getuigen van u, ook voor onze medemens, voor onze broeders en voor onze zusters. We danken u ook met broeder Westra. Hij is weer hersteld of herstellende van de ziekte. Dat u hem zo geholpen hebt dat hij het leven weer in mag. En dat hij mag juichen met Hiskia: Heere, u hebt mij gespaard en gedragen. Ik mag de toekomst weer tegemoet gaan. Wat is dat heerlijk als we u mogen lof zingen. Als we tegen u mogen zeggen: Heere, u hebt het gedaan. En dat zeggen we vandaag en daar danken wij u voor. Wij bidden u ook, Heere, voor deze gemeente. Wilt u er zijn met uw krachten, met uw trouw. En dat we zelf ook ons in mogen zetten met heel ons bestaan. Want het gaat niet om onszelf in de eerste plek, maar het gaat om u. Zo danken we u voor deze dienst. Zo danken wij u dat we zo bij u mogen komen. En we leggen, Heere, alles in uw hand. Onze noden, onze moeite, maar ook al die dingen die ons van dag tot dag geschonken worden. En zo komen we bij u, in de naam van onze heiland Jezus Christus, de opgestane Heer. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heer uw gaven te geven, en nadien zingen wij ons slotlied 257. Halleluja, eeuwig dank en ere. Dus het eerste en het laatste lied. Gemeente, gaat er u heen in vrede en draagt met u mee de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van zijn Heilige Geest is en blijft met u allen.